De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Matthäus 27, daarvan de versen 57 tot 60. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelke in een steenrots had uitgehouwen, en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. Gemeente, u weet allemaal wel dat momenteel bij een begrafenis er maar 30 mensen maximaal aanwezig mogen zijn. Dat is voor menige familie een heel groot verdriet. Want normaal gesproken zouden er veel meer mensen op een begrafenis komen en direct met je meeleven. En nu moeten ze op afstand blijven. Ze kunnen niet een arm over je schouder leggen. Ze kunnen je zelfs niet de hand schudden. Ze kunnen niet aanwezig zijn bij de verkondiging van het woord en bij de ter aarde bestelling op de begraafplaats. Een groot verdriet. Het zal je toch maar gebeuren dat een geliefde sterft in deze tijd en met zo weinig mensen ter aarde moet worden besteld. Maar onze Heer Jezus Christus, daar waren er geen 30. Wie moest hem begraven? Daar waren de vrouwen die van verre stonden. Maar zouden die dat kunnen doen? Jezus had al uren aan het kruishout gehangen, van 's morgens 9 uur af tot 's middags 3 uur toe, bij de Joden van de 3e tot de 9e uren. Volgens hun tijdsrekening. En toen na die 3 uren van dikke duisternis, kort daarna, gaf hij de geest. Toen gebeurde er heel wat. De steenrotsen scheurden. Er geschiedde een aardbeving, doden stonden op. Het voorhangsel in de tempel scheurde middendoor en de hoofdman over 100 kwam tot een belijdenis. En toen Jezus gestorven was, toen kwam daar opeens Jozef van Arimathea. Hij kwam als een godsgeschenk. Want wie zou toch de Zoon van God moeten begraven? Die vrouwen zouden dat niet kunnen doen, zagen we al. Die stonden van verre. Dat is ook geen vrouwenwerk. Zijn discipelen waren er niet op Johannes na, maar die zal wel met Maria, de moeder van Jezus, zijn weggegaan, denk ik. Die kon dat ook niet doen. Wie dan wel? De Romeinse soldaten die kwamen en zagen dat Jezus gestorven was. Ze kwamen om de beenderen te breken, om de dood te bespoedigen. Maar de andere twee, die leven nog. Die moesten de beenderen wel gebroken worden. En dus hebben ze Jezus kennelijk ook nog wel eventjes laten hangen aan dat hout. Totdat ook de anderen twee gestorven waren. En wat zou er dan gaan gebeuren? Dan zouden die lichamen weggeworpen worden op het veld. Aan het gevogelte des hemels. En aan het gedierte der aarde worden prijsgegeven. Dan zouden ze een ezelsbegrafenis krijgen. Dan zouden hun lichamen daar liggen op het knekelveld van Golgotha. Die ruwe soldaten. Die kenden geen ontzag. Die zouden huishouden. Dat was de verwachting. Maar gemeente, de hemel heeft het anders beslist. Want daar opeens als een godsgeschenk komt daar een man tevoorschijn, Jozef van Arimathea. Waar komt hij vandaan? Ja, uit Arimathea. Maar waar ligt dat? Arimathea. Als u het weet, mag u het zeggen. Een stad in Judea staat er bij een van de andere evangelisten. Maar niemand weet precies welke stad dat moet wezen. Men heeft wel eens gedacht aan Ramathaim Zofim, waar ook Samuel vandaan kwam. Maar dat lag op het gebergte van Efraïm. Dat lag niet eens in Juda, dus dat kan het eigenlijk toch ook niet wezen. We weten dus niet eens uit welke plaats dat hij vandaan kwam. En in al de vierde evangeliën wordt zijn naam genoemd, maar alleen maar in deze geschiedenis. Je komt in geen enkel evangelie hem al eerder tegen als een discipel van de Heer Jezus. Nee, geen sprake is er van hem. In al de voorgaande hoofdstukken van het evangelie niet. Hij komt hier zomaar tevoorschijn. Hij komt als het ware uit het niets opduiken. De hemel heeft voor hem gezorgd dat hij er was. Hij was ook zelf een discipel van Jezus, zo staat er. Eigenlijk staat er nog net even iets anders. Hij was een discipel van Jezus geworden, gemaakt. Zo is dat, hè. Discipel ben je niet van jezelf. Volgeling, leerling, dat ben je niet van jezelf. Er is niemand die zichzelf tot een discipel of tot een volgeling maakt. Dat is je overkomen. Dat is je geschonken van Gods wegen. Je bent een discipel gemaakt of geworden. En zo staat het er eigenlijk in de grondtaal ook. Hè, dat Jozef van Arimathea tot discipel van Jezus geworden was. Hij verwachtte ook zelf het koninkrijk Gods, zo staat er bij de andere evangelisten. En dat was ongetwijfeld, gemeente, eerlijk en oprecht. De schrift zou het niet zo vermeld hebben, zou hem niet een goed en een rechtvaardig man hebben genoemd, zoals Lucas doet. Dat zou zeker niet het geval zijn geweest als deze man niet echt een kind van God was. Niet echt een bekeerde discipel van de Heer Jezus, hem niet werkelijk lief had. Hij was een lid van het Sanhedrin, een raadsheer, wordt hij elders genoemd, een raadsheer. Dus een voorname persoon. Maar hij had niet bewilligd in hun raad en in hun handelwijze, in hun praxis, staat er dan eigenlijk in het Grieks, in hun praxis. Nou, dat woord kennen wij van een bouwmarkt, praxis. En praxis, dat is handeling, handelwijze. Daarin had hij niet bewilligd in hun raad en in hun praxis. Hij had zich daarvan afzijdig gehouden. Er staat niet dat hij er zich werkelijk hard tegen verzet heeft, maar in ieder geval dat hij er niet in had bewilligd. Hij was een discipel van de Heer Jezus, maar, en dan komt het, hij was dat in het verborgenen, zegt Johannes. Hij was eigenlijk een soort Nicodemiet. En een Nicodemiet staat voor iemand die wel een kind van God is, wel een gelovige is, maar er niet zo voor durft uit te komen. Die naam komt natuurlijk van Nicodemus vandaan, die des nachts tot Jezus kwam. Maar we lezen ook in het Johannes-evangelie van vele anderen die wel in hem geloofden, maar hem toch niet durfden te belijden, omdat ze niet uit de synagoge zouden worden geworpen. Ze waren bang. Ze kenden mensenvrees, want ze hadden de eer van de mensen nog liever dan die van God, dan de eer van God. En dat is natuurlijk niet goed, hè. Dat is nog een groot gebrek. Als je wel van harte een discipel bent geworden, maar je wordt nog gehinderd door de vrees. Je durft het nog niet zo te weten, te laten weten. Je bent bang dat je je positie in het Sanhedrin kwijtraakt. Je bent bang dat je bespot zult worden en behoond. Dat je je plaatsje in de synagoge kwijtraakt. Dat je ontzag onder de mensen verliest. De vrees der Joden, ja, die was inderdaad heel erg groot. Want inderdaad, de Joden hadden gezegd, al wie hem belijden zou, zou vanuit de synagoge worden uitgeworpen, nietwaar? Die dreiging, die was heel reëel dat ze dat zouden doen. En het moet er dan toch maar op aankomen. Deze Jozef van Arimathea, die had tot dusverre nooit gedurfd om open kaart te spelen. Om uit zijn schulp te kruipen. Tot dusverre niet. Maar gemeente, we lezen nu dat het anders wordt. Hij komt nu uit zijn schulp vandaan. Hij was blijkbaar daar bij de kruisiging van de Heer Jezus in de buurt. En hij heeft gezien wat er gebeurde. Hij heeft ook gezien en gemerkt dat de Heer Jezus de geest gegeven had. En nu weet hij wat hij moet gaan doen. Hij heeft maar weinig tijd nog. Want straks zullen de soldaten gaan komen. Om de lichamen van het hout af te halen. En dan weet je wel wat er gebeurt. Dat schetste ik al. En bovendien, over een enkele uren zal de Sabbat gaan beginnen. En die dag van de Sabbat was groot, omdat het de Sabbat was die tijdens het Pascha, het paasfeest viel, dat 7 dagen duurde. Altijd wel viel er een Sabbat in zo'n paasweek, in dat feest van de ongezuurde broden. En die dag van de Sabbat, of dat nou de 1e of de 7e dag was, dat maakte niet uit. Dat was een extra voorname Sabbat. Die dag van de Sabbat was groot, staat er in een van de andere evangelie. En dan moesten dus de lichamen wel van het kruishout af zijn. Zeker, dat was trouwens ook het voorschrift van de wet. Een gehangene die aan het hout hangt was vervloekt. En zijn dode lichaam mocht niet langer aan het hout hangen. Of dat nou een kruishout was of een gewone paal, dat maakte niet uit. Niet langer aan het hout hangen. dan tot aan de avond, opdat de vloek van die mens ook niet op de aardbodem zou komen te rusten. Dat kunt u lezen in het boek Deuteronomium. Daar wordt dat uitdrukkelijk bepaald. Men zal die afnemen eer dat de avond valt. En dus moest Jozef haast maken. En nu heel snel voor de dag komen. En gemeente, dat heeft hij gedaan. Hij, en straks ook Nicodemus, want die heeft hem volgens Johannes ook geholpen bij de graflegging van de Heer Jezus. Twee Nicodemieten dus. Twee die er aanvankelijk niet zo vooruit durfden te komen. Hoe zou het nou toch komen dat dat nu wel het geval is? Discipel in het verborgene. Een mens die het koninkrijk van God verwacht, ernstig en degelijk. Maar niet een belijder met de volle mond. Hoe zal dat nou toch komen? Dat deze twee mensen daarin tot verandering zijn gebracht. Dat hun grote gebrek, want dat is een groot gebrek, dat is zelfs een grote zonde als je niet durft te belijden uit mensenvrees. Dat grote gebrek, dat werd genezen. Hoe zou dat toch gekomen zijn? Wel, ze hebben kennelijk beide gezien hoe de Heere Jezus daar aan dat kruis houdt. Heeft geleden en gestreden. Ze hebben gehoord wat hij daar heeft gesproken en hoe hij daar de geest heeft gegeven en wat er toen allemaal gebeurd is toen Jezus de geest gaf. Ze hebben het ongetwijfeld allemaal meegekregen, want ze waren in de buurt. En nu is hun liefde tot Christus ontvlamd. Als hij dat voor hen gedaan heeft, dit alles. Als hij hen zo zeer heeft lief gehad. Dan kunnen zij toch ook niet meer achterwege blijven, nietwaar? Het is de liefde die de Christus aan het kruishout getoond heeft, die bij hen wederliefde opwekt. Ze kunnen nu niet meer zwijgen. Ze kunnen en willen nu niet meer verborgen zijn. Nu mag iedereen gaan zien wat zij gaan doen. Ze willen nu kleur gaan bekennen uit liefde tot Christus. Dus gemeente, wie heeft het eigenlijk veranderd bij deze mensen? Jezus zelf. Stervende aan het kruis. Zijn liefde tonende. Heeft hij het anders gemaakt. Nu durven ze wel. En als u nu ook niet zo durft. Wat komt de dag vandaag ook nog voor? Dat je hart wel uitgaat naar hem. En dat je hem wel zoekt in zijn woord. En dat er een begeerte, misschien zelfs wel een heftige begeerte is in je ziel om de zijne te zijn. Dat jij ook het koninkrijk van God verwacht. Maar dat je toch altijd bang bent. Bang voor je familie misschien. Die uit zal lachen. Familie die misschien nergens aan doet. Bang voor je collega's op het werk. Zwijgen maar. Zeg maar liever niks. Want ze begrijpen het toch allemaal niet. Ze zullen misschien wel van me denken. Ik val misschien wel uit de toon. Zo laten we misschien nou wel links liggen. Zo lachen we misschien wel recht in mijn gezicht uit. Laat ik het maar stilletjes houden voor mezelf. Dat kan toch ook. Ja, zo zijn wij soms ook wel, hè. Bang om er ronduit vooruit te komen. Bang om ons openbaar te maken als een mens die niet zonder de Heer Jezus kan. Hoe word je van die vrees genezen? Dat kunt u hier zien. Dat kunt u aan Jozef van Arimathea zien. En ik denk dat het bij Nicodemus niet veel anders zal zijn geweest. Dat kun je door aan het kruis van Golgotha te gaan staan. En daar te zien wat hij voor een arme zondaar doet, gedaan heeft. Hoe bitter hij heeft geleden. Als u dat wondere kruis aanschouwt. Ja dan. Dan verandert er iets. Dan geneest die vrees. Dan komt er vrijmoedigheid om hem lief te hebben zoals hij jou eerst heeft lief gehad. En hoe tot in de dood, ja, de dood des kruises, een liefde tot het einde, schrijft de apostel Johannes, heeft hij de zijnen in de wereld lief gehad tot het einde toe. Als die liefde je raakt, dan komt er liefde ook tot hem. En dan moeten mensen vrezen. Die moet gaan wijken. Toen, bij deze mensen. En ook nu. Nu komt Jozef van Arimathea. Nu komt hij openbaar. Zie, hier is hij, een geschenk van God uit de hemel. Het is aan de Vader te danken dat Jozef hier komt. Het is aan de trekkende liefde van Christus te danken dat hij hier komt op dit beslissende moment. En wat hij eerst doet, dat is naar Pilatus gaan. Want daar moet je wezen. De soldaten hebben natuurlijk over het lichaam van Jezus niks te vertellen. Hij hangt daar nog. En die twee naast hem, die hangen daar ook nog en zijn vermoedelijk nog niet gestorven. Hun benen zijn pas gebroken. Hij moet snel naar Pilatus. Heel erg. Snel. Marcus zegt dat hij zich heeft verstout. Hij verstoutte zich toen hij naar Pilatus ging. Dat wil zeggen, hij greep moed. Hij begon het te durven. Hij trok de stoute schoenen aan. Hij waagde het erop. He, was die bang, was die eerst zo bang als een kweet niet wat. Nu is hij niet bang meer. De bange vrees is bij hem weggenomen en gebroken door de liefde van Christus tot hem. Verstoutende ging hij naar Pilatus. En hij vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hij was niet zomaar iemand, deze Jozef van Arimathea, dat zei ik al, hij was een raadsheer, lid van het Sanhedrin, een belangrijk man binnen Jeruzalem. Niet iedereen kon zomaar naar de stadhouder gaan. Hij was bovendien ook nog rijk. En de rijken hadden het vooral in die tijd gewoonlijk voor het zeggen. Rijkdom opende deuren. Als je een onbetekenend iemand was, dan kon je natuurlijk niet zomaar naar die Romeinse stadhouder toestappen om iets van hem te verzoeken, om iets van hem te bidden en te smeken. Maar een man als Jozef, die kon dat wel doen. Hij waagde het erop. En hij begeerde, hij vroeg om, hij bad om het lichaam van Jezus. Dat woord begeren, dat betekent hier vragen of bidden. En Pilatus, hij stond er toe. Waarom dat zo snel, zou je zeggen? Waarom stond Pilatus dat nou toe dat dat zou gebeuren? Wel, hij had wat goed te maken, begrijpt u? Hij had wat goed te maken. Dat hebben we vanmorgen wel gezien, hè? In de prediking. Hoe vaak heeft hij niet gezegd dat Jezus onschuldig was? En toch had hij hem in de dood overgegeven. Hij had zijn handen in onschuld gewassen en toch had hij hem in de dood overgegeven. Hij liet de Joden hun gang gaan. Jezus zou gekruisigd worden. Hij had dus wat goed te maken. En daarom heeft hij zich zo snel gewonnen gegeven. We lezen trouwens bij Marcus. Die heeft daar nog een bijzonderheid bij. Dat hij eerst de hoofdman over 100 nog bij zich geroepen heeft. Om te vragen of Jezus inderdaad al gestorven was. Pilatus verwonderde zich dat hij al zo snel gestorven was. Hij heeft de hoofdman over 100 die bij het kruis stond bij zich laten komen om te vernemen over hoe en wat. En dat was die hoofdman die bij het kruis gezegd had: waarlijk, deze was Gods zoon. Deze mens was rechtvaardig. En mogelijkerwijs heeft dat ook nog wel invloed gehad. Want dat zal hij ook wel tegen Pilatus hebben verteld, denk ik. Wat hij daar bij dat kruishout allemaal heeft gezien en gehoord. Wat Jezus heeft gezegd. En wat hij er zelf voor indrukken bij had opgedaan. Dat zal hij ook wel met Pilatus hebben gedeeld, denk ik. In elk geval, gemeente, hoe dat ook precies zij. Pilatus had wat goed te maken. Maar maakt Pilatus daarmee iets goed? Het is weer half werk. Half werk. Zoals het bij Judas half werk was dat hij de penningen terugbracht bij de overpriesters. Hij had een waar berouw moeten tonen. En ook nu hier bij Pilatus, half werk. Het was half werk Jezus onschuld te betuigen. Als je dan toch in de dood overgeeft, dat is maar half werk en zelfs nog minder dan dat. Het is ook half werk nu met dit proberen het toch nog wat goed te maken, want zijn geweten sprak kennelijk. Hij had een onschuldige ter dood laten veroordelen, laten kruisigen aan het hout. Hij als een Romein, als een kampioen van het recht, had dat dan zomaar toegestaan. Hij was gezwicht voor de druk van de overpriesters en van het roepende volk. Hij had zijn schuld moeten belijden. Maar dat heeft Pilatus niet gedaan. Hij denkt dat hij het op deze manier toch nog weer een beetje recht kan zetten wat hij tekort was geschoten. Hij heeft Jozef van Arimathea zijn verzoek gegund. En toen is deze naar de kruisheuvel gegaan. En hij heeft daar het lichaam van Jezus, ja, zelf van het kruishout genomen. Staat hier bij Matthäus niet met zoveel woorden dat dat zo is. Maar in de andere evangeliën kun je dat werkelijk zien. Dat hij heeft het zelf afgenomen van het kruis. Hij zal misschien wel door enkele anderen daarbij geholpen zijn. Dat weet ik niet. Maar Jozef is daar zelf mee bezig gegaan. En hij heeft vervolgens Jezus lichaam gewikkeld in een rein, in een zuiver, fijn lijnwaad. Lijnwaterslinnen. En linnen is, dat weet u misschien wel, dat is een kostbare stof, maar ook een reine stof. Aan linnen blijft niks hangen. Wol, daar kleeft alles aan vast. Als je door de tuin loopt met een wollen vest aan, dan heb je al gauw dingetjes aan je vest hangen. Maar linnen kleeft niks aan vast, dat is reine stof. Als je wel eens glazen wast, en iedere huisvrouw doet dat denk ik wel eens een keer, glazen wassen, dan moet je die eigenlijk met een linnendoek droog maken. Want als je ze met een katoenen doek droog maakt, dan komen er vezeltjes en haartjes op het glas te zitten. Ik heb niet zoveel verstand van het huishouden, maar dat weet ik nog wel. En vroeger, tegenwoordig denk ik niet zoveel meer, vroeger werden die linnendoeken daar ook nog echt voor gebruikt. Had je nog linnenhanddoeken, ze zullen er nog wel zijn, denk ik. Dat weet ik zo precies niet. Maar linnen is een reine stof, een zuivere stof. Daarom droegen ook de priesters in de dienst altijd linnenklederen, ja zelfs tot de onderkleding toe. De rok, de onderbroeken, ze waren van linnen. Want de priester moest zuiver en rein zijn tot en met. En dan moet u niet denken, gemeente, dat iedereen zomaar in het linnen werd begraven. Nee, natuurlijk niet, daar was dat veel te kostbaar voor. Dat kon alleen als je rijk was, en Jozef was rijk. En hij gunde dat de Heer Jezus kennelijk wel. En wat heeft hij daarmee willen zeggen? Met dat linnenkleed. Toen Jezus werd gekruisigd. Toen werd hij ontkleed, dat weet u ook allemaal wel. Zijn klederen werden verdobbeld en verdeeld. De rest van zijn klederen verdeeld. Desnoods ook in stukken gescheurd. Jij een stuk, hij een stuk, wij allemaal een stuk. Maar de linnen lijfrok die Jezus aan had, die bleek hij aan te hebben. Die scheurde ze niet. Die was zonder naad. Geheel geweven. Dat was een dichtstuk werk, zoals dat in de Bijbel wordt genoemd. En dat wil zeggen, er zaten geen naden aan, geen aanhechtingen. Dat was één geheel. Het zou zonde zijn geweest om dat kapot te maken, te scheuren. Dan heeft niemand er iets aan. En ze zeiden dus tegen elkaar, laten wij daarover het lot werpen. Een linnen lijfrok had Jezus aan. Een priestergewaad. Dat was hem afgenomen. En wat zien wij nu hier, gemeente? We zien hier dat hij het linnen terugkrijgt. Bij zijn begrafenis is Jozef van Arimathea daar. En hij heeft linnenkleden bij zich om Jezus lichaam in te wentelen. Hij wordt hier priesterlijk, ja, koninklijk begraven. Want ook koningen droegen vaak linnenklederen. Het begraven was in die tijd onder de gezinnen, onder de mensen die wat waren, die wat voorstelden. Het begraven in linnen, dat was niet ongewoon. Jezus wordt hier in een kleed gedaan, waardig zijn persoon. Dat mogen we wel zeggen. Eigenlijk is dit een voorspel op zijn opstanding. Hier begint zijn verhoging. Nu het is volbracht, het heeft geklonken op Golgotha, nu kan de verhoging gaan beginnen. Als Jezus van dat kruishout wordt afgehaald, dan geschiet het, dan wordt hij in het linnen gelegd. Het priesterlijke gewaad dat hem toekomt. Het koninklijke gewaad dat hem toekomt, dat krijgt hij nu toebedeeld. Dat zuivere linnen. Want linnen is altijd al zuiver. Maar kijkt u wat er hier staat. Er staat zuiver, rein, fijn lijnwad. Fijn lijnwad is altijd al rein, maar het woord rein staat er hier nog een keer apart bij. Het woord zuiver staat er hier nog een keer nadrukkelijk bijgenoemd door Matthäus. Alsof die wilde zeggen, ja dat heeft een betekenis hoor. Het is maar niet gewoon fijn lijnwad, het is van het zuiverste soort. Het is het toppunt van reinheid. Zo is Jezus geweest. Ook dit verklaart weer zijn onschuld. Zijn zuiverheid. Dat hij zonder smet en zonder rimpel was. Ook dit verklaart weer wat hem toekomt. Het priesterlijke ambt van de bediening. Hoge priester tot in eeuwigheid. Koning tot in eeuwigheid. Zo wordt hij in het fijne lijnwaad gerold. En ik zei al, zo is dus de begrafenis van Jezus het begin geworden van zijn verhoging. Wat zei Jesaja er ook weer van? De profeet, toen hij het had over de lijdende knechtesheren, wat zei hij er weer van? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Bij de rijken in zijn dood. Hoe is dat waar geworden? Hier is een rijk man. Door God gezonden, ongetwijfeld door God gezonden om zijn zoon ere te geven. Hier is een rijk man. Zeg maar rustig een kameel die door het oog van een naald is gekropen. Hè? Want de Heer Jezus heeft het gezegd, we hebben het pas gehoord uit de geschiedenis van de rijke jongeling. Hoe bezwaarlijk is het dat rijken zullen zalig worden. Een kameel gaat nog lichter door het oog van een naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Maar hier is een rijke, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Jozef van Arimathea, de rijke man, die toch zijn oog gevestigd had op het koninkrijk van God. En het niet slechts zocht in deze wereldse, aardse goederen. Hij was op weg naar het koninkrijk van God. Hij is. En Jezus komt bij de rijken in zijn dood. En waarom moest dat dan gebeuren? Dan wel, Jesaja die zegt het erbij. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En omdat er geen bedrog in zijn mond is gevonden. Nergens in geen uithoek van zijn mond heb je ooit enig bedrog kunnen waarnemen. Daarom die zuiver reine klederen van de hoge priester. En daarom ook die rijkdom van zijn graflegging. Omdat hij geen onrecht heeft gedaan. Omdat er nooit bedrog in zijn mond is geweest. Hij was zuiver. Rein. In gehoorzaamheid. In liefde. In geloof. In barmhartigheid. In gerechtigheid. In zijn oordeel. In zijn denken, in zijn hart, in zijn spreken. Het Nieuwe Testament zegt dat Christus de Zoon van God het beeld van God is. Het beeld van God. Dat zijn wij ook ooit geweest. In het paradijs. Toen straalden we de deugden van God af. Gerechtigheid en heiligheid, kennis en wijsheid, liefde en verstand, al die dingen, al die deugden van God, die waren ook aan ons mensen te zien. Adam en Eva leken op God in hun doen en laten, in hun denken en spreken, als twee druppels water. Maar wat is dat anders geworden, nietwaar? Wij lijken niet meer op God. In de verste verte niet meer. Je zou nou niet meer van ons zeggen dat wij er typisch een paar van hem zijn. Dat kun je wel zien. Nee, dat kun je echt niet meer zeggen. Eerder het tegendeel. Je zou eerder denken dat wij er een paar van de duiven zijn. In plaats van God. Want wij willen zo graag de werken van die vader der leugenen doen. Dan dragen we meer het beeld van de duivel, van de Satan, dan het beeld des Heren. Maar bij Christus was het zo anders. Wie mij gezien heeft, zei hij, die heeft een vader gezien. En dat bedoelde hij niet aan zijn uiterlijke gestalte, maar in zijn zijn. In hoe hij was, hoe hij sprak en wat hij deed. Hoe hij naar het kruishal is gegaan. Daarin bleek het toch. Dat hij inderdaad het volstrekte uitgedrukte beeld van zijn vader was en is en bleef tot aan het einde toe. Die volmaakte overgave, die volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van zijn hemelse vader. Mijn spijze is het te doen, de wil van mijn vader die in de hemelen is en zijn werk te volbrengen. Daarom past hem deze eer. Die linnen doeken. Hem past deze eer bij de rijken in zijn dood te zijn. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, zegt Jesaja. Dat wordt hier volle werkelijkheid in Christus. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog er bedrog in zijn mond geweest is. Het is er niet gevonden, geen onrecht bij hem. Hij is dat onberispelijke en onbesmettelijke en onstraffelijke Godslam. En als wij nu tegen onze bestraffelijkheid aanlopen, en tegen onze berispelijkheid. En tegen de smet die ons alom en alle opzichten aankleeft. Van binnen en van buiten. Van top tot aan teen. Als we daar tegen aanlopen. Dan loopt hij toch wel tegenaan. Want zolang als je daar niet tegenaan loopt, zul je aan Christus niet denken. Het is naar maar waar, lieve mensen. Het is heel naar. Maar het is ook waar. Niemand denkt er aan Christus. Aan die borg en zaligmaker. Die niet tegen zijn eigen besmettelijkheid. En niet tegen zijn eigen verderfelijkheid. En niet tegen zijn eigen straffelijkheid is aangelopen. Niemand komt er tot Christus die niet gezien heeft hoe berispelijk hij is. Pas als we daar een blik op geslagen hebben, dan wordt hij voor ons onmisbaar. Dan gaat ons hart naar hem vragen. Dan ga je hem zoeken. Dan wordt er een roepen tot hem geboren. En dan versta je ook waarom Jezus zo ten grave werd gedragen. Zo. Door een rijk man van het kruishout afgehaald. Bij de rijken in zijn dood geweest. Dan begrijp je ook die linnenklederen. Hij is dat onbesmettelijke, onberispelijke godslam. Hij is ook die onberispelijke hoge priester. Hij is ook het onberispelijke offer. U weet toch immers wel in het Oude Testament al. Dat er aan een schaap en aan een rund dat geofferd werd niets mocht mankeren. Helemaal niets. Dat moest volkomen gaaf zijn. Jong en gaaf moest het zijn. Als er iets aan mankeerde, dan was het tot het offer niet geschikt. Wat een les zit erin. Als er iets aan Jezus gemankeerd had. Ongeschikt. En de hoge priester. Met name de hoge priester. Ja, alle priesters wel, maar de hoge priester in het bijzonder. Die mocht niet met een dode in contact komen. Die mocht geen sterke drank drinken. Hij moest zich van alles onthouden. Alles wat hem verontreinigen zou, maakte hem onbekwaam. Zelfs ieder lichamelijk gebrek zou hem onbekwaam maken om het hoge priesterlijke ambt te bedienen. Want de hoge priester moest gaaf zijn. Gaaf tegenover de Heere God. Alleen dan kon hij hoge priester zijn. Wat zit daar een les in, hè? In die oude ceremonieën van Israël. Zo'n hoge priester betaamde ons. Onbestraffelijk. Onberispelijk, afgescheiden van de zondaren. Dus een die niet een gemene zaak maakte met zondaren. Hij deed er niet in mee. Hij deed er absoluut niet in mee. De beelddrager Gods moest hij wezen bij uitstek. Niet ten dele, maar geheel. Zonder enigszins iets te mankeren. Zo is hij geweest als offer. Zo is hij geweest als hoge priester. En Jezus was er tegelijk, dat weet u wel, hè? Priester en offer tegelijk. Priester en lam. Hoe kan het, hè? Zoals hij ook heren en dienstknecht tegelijkertijd was. Ook dat. Wat een wonder, hè? Dat de Heer Jezus zo geweest is. Zo onberispelijk. Anders zou hij onze verlosser ook niet kunnen zijn. En omdat dat nou bij hem is aangetroffen tot het einde toe, totdat hij de geest gaf op Golgotha. Daarom is hij bij de rijken in zijn dood geweest. Daarom dat linnen zuivere, reine lijn. Want het kwam hem. En toen heeft Jozef hem meegenomen naar zijn graf. Zijn graf. Daar staat er. Zijn graf. Er was daar in de buurt van waar de Heer Jezus gestorven en gekruisigd is, Golgotha dus, in die buurt was daar een hof. Die was kennelijk het eigendom van Jozef van Arimathea, van deze rijke man. En hij had daar zelf een graf gemaakt. Uiteraard gemeente voor hemzelf. Voor als er iets met hem gebeuren zou vroeg of laat, daar moet een mens toch altijd rekening mee houden, niet waar? En hij had daar een graf laten uithouwen in een rotsteen. Voor zelf. Maar de liefde tot Christus is zo groot. Dat hij hem niet alleen dat lijnwaad vindt. Maar dat hij hem ook wil wegdragen naar dat graf toe wat hij voor zichzelf bestemd had. Ziet u hoe die openbaar komt nu? Altijd discipel geweest, maar in het verborgene. Nooit zo ervoor uitgekomen, nietwaar? We hebben nooit van hem gehoord. Maar nu is bij hem ijs gebroken sinds de zaligmaker gestorven is, is een bange vrees het graf ingegaan met hem. En staat de vrijmoedigheid in hem op. Want wat dacht u dat niet gezien is wat Jozef daar allemaal deed? Met dat lijnwaad en dat wegdragen en waar hij hem gelegd heeft. We lezen in het gedeelte hierna, het stukje hierna, dat de overpriesters en de schriftgeleerden heel precies wisten waar die gebleven was, dat lichaam van Jezus. En waar ze die wacht moesten zetten, dat wisten ze heel precies. Ze hebben het allemaal wel gadegeslagen, wat er met het lichaam van Jezus gebeurde. En wie daaraan te pas kwam, Jozef en Nicodemus en die vrouwen die daar ook nog bij zaten te kijken. Ze hebben dat allemaal wel gezien, maar dat kon Jozef nu helemaal niks meer schelen. Hij had het voor hem over. Al zouden ze hem de synagoge uitwerpen. Al zou die uit het Sanhedrin worden verdreven. Of dat gebeurd is, dat weet ik niet. Maar het zou allemaal maar zo kunnen. Hij was er in ieder geval zeer bevreesd voor geweest. Vanwege de vreze der Joden was hij een discipel in het verborgene geweest. En nu is al die vrees weg. Hij legt hem in zijn eigen graf. En of Jozef daar nou later zelf ook nog begraven is in dat graf, nadat Jezus was opgestaan, dat weet ik natuurlijk niet helemaal precies. Maar als dat zo is, lieve mensen, dan gaat het daar wel heel letterlijk op. Hij was daar eer dan ik. Toen Jozef zelf in dat graf gelegd werd, hij was daar eer dan ik. Dat is iets wat trouwens al Gods kinderen mogen weten. Al degenen die in hem sterven. Die in Jezus, zoals de Bijbel zo prachtig zegt, ontslapen. En je mag toch er wel van uitgaan dat Jozef van Arimathea in Jezus uiteindelijk ontslapen is. Als hij in ditzelfde graf gelegd heeft, gelegen heeft, dan is het bij hem waarheid geworden wat bij al Gods kinderen waarheid is. Ten diepste. Al is het dan niet zo letterlijk, maar wel ten diepste. Hij was daar eer dan wat een troost is dat. Als je aan dat stille graf denkt waar niemand zeer een lof zingt. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven, zongen we daar straks uit Psalm 115. Als je daaraan denkt. Maar je mag weten. Dat donker graf. Waar mijn lichaam in komt te liggen. Hij was daar. Eer dan ik. Hij heeft daar eer gelegen dan dat ik er kom te liggen. Hij heeft ook het graf gekend. Wat een troost is dat. Voor al degenen die in Jezus mogen ontslapen. Het graf is hem niet onbekend. Hij was daar eer dan ik. Hij droeg Jezus weg naar zijn graf. En dan staat er een nieuw graf. Waarin nog nooit iemand gelegen had, staat er bij de andere evangelisten. Daarom nieuw, omdat er nog nooit iemand anders in gelegen had. En waarom nou dat nieuwe? Wel, dat heeft ook te maken met de onberispelijkheid. We lezen in het Oude Testament, bijvoorbeeld in de wet van de rode koe. Als de rode koe moest worden geslacht om het water van de ontzondiging daarmee te verkrijgen. Ik heb daar ook een keer over gepreekt, een paar jaar geleden. Dat daar een rode vaars aan te pas moest komen. Een rode koe die nog geen juk had gedragen. Dat staat in het Oude Testament. En er is ook sprake bij het vervoer van de ark uit het land van de Filistijnen vandaan. Van een nieuwe wagen, met runderen ervoor, die ook nog nooit een juk hadden gedragen. Zelf. Ik denk ook even aan de geschiedenis die in de lijdenstijd voorkomt. Die ezelin waar Jezus op reed, daar had nog nooit iemand op gezeten. Ongerept. Het beste is voor hem niet goed genoeg. Een nieuw graf. Een dier, die andere voorbeelden, een dier dat nog niks had geleden. Dat nog niks had geleden. Ongerept nog. Helemaal nieuw. Zo is de Heer Jezus ook in dat nieuwe graf gelegd. En dat heeft dus ook weer diezelfde boodschap van zijn ongereptheid en van zijn onberispelijkheid. Daar spreekt alles van hier bij de begrafenis van Jezus. En zo heeft de Heer Jezus dus, gemeente, de meest eervolle begrafenis gekregen die je maar denken kunt, ook al waren er bij lange na geen 30 personen bij aanwezig, zoals nu dus de norm is. Maria van Bethanië, die was ermee begonnen. Die had ter voorbereiding van zijn begrafenis hem gezalfd. Die was ermee begonnen, want die had gezien wie hij was. De discipelen waren er nog niet, maar zij had gezien wat hij ging doen. Wat er met hem ging gebeuren. En ze had hem zo lief, zo innig lief, dat ze die olie gegoten heeft op hem, ter voorbereiding op zijn begrafenis. Zij alleen had zijn woorden begrepen. Zij is ermee begonnen. En Jozef van Arimathea is ermee geëindigd. Met die liefde tot Christus. Hoe lief hebben wij hem? Hoe lief is hij voor ons? En durven wij daar dan ook vooruit te komen? Ja toch? Als het nog nee is, dan kan het niet zo blijven hoor. Want hoe liever dat je hem krijgt, hoe meer dat je voor de dag komt. Dat kan niet anders. Ga dan ook maar eens staan bij dat kruishout van Golgotha. En zie dan ook maar eens hoe hij daar voor jouw zonden leed en stierf. Die onuitsprekelijke liefde. Dan zal je bange vrees wel weggaan. Dat kan niet anders. Dat zien we hier bij Jozef van Arimathea. De vrees is weg. Hij handelt hopelijk. Want de liefde tot de Heer Jezus die drijft hem. Zo is Jezus begraven. Als de Zoon Gods. Straks wordt het Pasen. De opstanding. De morgenglans der eeuwigheid. Hier gaat Jezus nog het graf in. Maar de verhoging, die is al aan de gang. Want omdat hij gehoorzaam is geweest tot aan de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Dat begint hier. Dat begint. Uitermate verhoogd. En u zult het toch wel met mij eens zijn, hopelijk. Ja. Dat is hij ook wat mij betreft. Waard. Meer dan waard. Dat ik daarvoor uitkom. Amen.